Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Witte Korde Vlieger was, zoals bekend, een man met weinig woorden. Hij zei niet veel, maar dacht des te meer. Vooral de laatste dagen dacht hij veel aan zijn oude verzetsmakker, Krijn de Visser, van de Nieuwendijk. Krijn wordt ouder, dacht Witte Cor. Hij is nog wel gezoond en sterk, maar het is toch eigenlijk niks, die oude Krijn daar eenzaam, in zijn huisje aan de Nieuwendijk. Hij heeft kind nog kraai in de wereld. Straks zal het hier op de Vliegerhof wel wat stiller worden. Martijntje getrouwd met Thijs Verhoeven en binnenkort gaat Zwarte Kor trouwen met Hilde Kropveld uit Den Haag. De Vliegerhof is groot genoeg, ook al komen Zwarte Kor en Hilde hier inwonen. Lientje heeft dan niet veel meer te doen. Daar praat ze nu al over. Zou Krijn er niet voor voelen om hier bij ons in te komen? Hij hoeft zijn visserij er heel niet aan te geven. Het huisje is van hem en hij heeft er zijn boot aan zijn hond. Voor ons zou het prettig zijn en voor Lientje de oplossing. Want dan heeft ze weer iemand voor wie ze zorgen moet. De Witte Kor steunde het hoofd in de handen. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde geven, peinsde hij. Want Krijn houdt niet van beknotting van zijn vrijheid. Maar wie weet, niet geschoten is zeker mes. Voorlopig hield de Witte Kor zijn gedachten maar voor zichzelf. Hij moest eerst de trouwerij van Thijs en Martijntje maar eens afwachten. Met veel plezier had de Witte Kor in de Hoekse Waard gelezen dat Krijn Visser een belangrijke rol had gespeeld in het vangen van de inbrekers van de Nieuwendijk. Het was toch erg verstandige man, dat ook zijn hond een werkzaam aandeel had gehad in die arrestatie van de dieven, bracht bij de Witte Kor een glimlach om zijn lippen. Hij las dat zelfs de dokter er nog aan te pas moest komen, en hij lachte toen voluit. Dat ontging Lientje niet. Wat lees je daar voor grappigs, man? Informeerde ze. Ik lees hier in de krant, zei Cor, dat Hector, de hond van Krijn, een van de dieven heeft vastgehouden. Hij heeft hem zo goed vastgehouden dat zelfs de dokter er nog aan te pas moest komen. Moeten ze maar niet inbreken, vond Lientje kattig. Eigen schuld. Die Krijn had er wel voor gezorgd dat hij een paar goede medestanders had, die jongens van Gerrit Koetsveld. Zijn niet voor de poes. Nou, geloof ik heus wel dat de oude Krijn zijn mannetje nog wel staat. Maar hij is toch al een eindje de 70. Het is toch maar niks dat die Krijn nooit is getrouwd. Hij zit daar maar, moederziel alleen aan die Nieuwendijk. De Witte Kor keek op van zijn krant. Zou hij er dan nu maar over beginnen, dacht hij, voor de trouwpartij van Thijs en Martijntje? De gelegenheid was nu gunstig. Ik heb daar ook al over nagedacht, zei hij rustig. Je weet, Krijn houdt er niet van dat een en ander zich met zijn zaken bemoeit. Maar ik heb met hem in het verzet gezeten en ik vind het een beste kerel. Lientje legde haar handwerkje neer en keek haar stille echtvriend aan. Hij komt hier nogal eens aan, zei ze, ook na die moeilijke dagen van de bezetting. Krijn houdt zielsveel van onze aanstaande schoondochter Hilde. Hij heeft Hilde ook in het verzet leren kennen en Hilde noemt hem oom. Ik mag die goede Krijn ook erg graag en daarom vind ik het zo jammer dat hij nu ouder wordt, hij maar steeds aan die nieuwe dijk blijft bivakeren. Veronderstel dat hij wat overkomt, dan is er niemand in de buurt die om hulp kan gaan. Hij heeft geen telefoon, dus hij kan zelfs niet om hulp bellen. Nee, ik vind het maar niks. Maar er is weinig aan te veranderen. Ik weet ook niet hoe die kreng te helpen. Veronderstel, begon de wettekor voorzichtig, dat wij hem voorstelden hier bij ons te komen wonen. Als straks Martijntje de deur uit is, dan wordt het stil op de boerderij. Ik weet wel, met der tijd komt Hilde naar ons toe, maar die wonen toch apart. De ogen van Lientje begonnen te glinsteren en dat ontging de wettekor niet. Ik wilde, Cor, dat hij het deed. Hij kan gerust blijven vissen en Hector en de watersnoodpoes zijn bij ons welkom. Ik kan dan eten voor hem koken en zijn kleren bijhouden, maar ik denk dat het een vergeefse moeite zal zijn als we hem dat voorstellen. Krijn is een wonderlijke kerel. Je vergeet één ding, Lien, zei de wette. Binnenkort komt Hilde hier wonen. En als er één mens is waar Krijn beslist veel van houdt, dan is dat Hilde Kropveld. Als we Hilde zeggen dat het voor Krijn veel beter en veel veiliger zou zijn als hij bij ons inwoonde, dan gaat Krijn misschien wel overstag. Dat is waar, zei Lientje. Als Hilde binnenkort weer op bezoek komt, ga ik haar met haar over praten. Hilde is een verstandig kind, al is ze geen boerin. Ik denk wel dat ze het met mij eens zal zijn. Ik doe in elk geval mijn uiterste best. De wettekor grinnikte. Hij had het pleit gewonnen. Lientje verlangde ernaar om voor Krijn Visser te gaan zorgen. Hilde Kropveld zou ongetwijfeld wel willen meewerken. En de wettekor wist zeker dat Krijn Visser niet tegen zijn nichtje Hilde op kon. Die advocatendochter wist haar zegje wel te doen. Hilde Kropveld had het in Den Haag wel moeilijk gehad, na het gebeurde met de heer Lammers. Het personeel van het kantoor was getuige geweest van de verwijdering van de chef door de zwarte kor. De dagen die volgden op het incident hadden vooral de dames van het kantoor haar complimentjes gemaakt met haar verloofde. Vooral Ellie van der Vles kwam er niet over uitgepraat. Eduard Lammers was wel op kantoor verschenen. Hij had wat teruggetrokken en bemoeide zich niet met Hilde Kropveld. Hij trok wat met zijn been en zijn rechteroog verkleurde behoorlijk. Hij bleef voornamelijk in het kantoortje. Het werk werd verdeeld door Nick Jansen. Eduard Lammers wachtte eerst de bui maar af. Hij dacht bij zichzelf dat het wel mee zou vallen. Het gaf toch geen pas dat een chef de bureau door een wildvreemde man uit zijn kantoor werd geplukt en op straat gesmeten. Hij had er eerst over gedacht om de politie in de zaak te mengen. Hij had dat maar niet gedaan, want dan zou het gebeurde nog meer in opspraak raken. Als de advocaten hem soms wilden spreken over het voorgevallene, zou hij zeggen dat hij om de goede naam van de zaak niet te schaden het incident maar zo gauw mogelijk wil vergeten. Het was zijn schuld niet dat de dochter van meester Kropveld zich afgaf met een of andere ongelekte boer. Dat moet juffrouw Hilde zelf weten, en als meneer Kropveld daar geen bezwaar tegen had, dan was dat niet zijn zaak. Maar hij, Eduard Lammers, had de plicht voor het bureau dat de zaken ordelijk en juist verliepen. En als hij opmerkingen had gemaakt over de handen van juffrouw Kropveld, dan konden de heren zichzelf overtuigen dat die handen inderdaad ernstig waren geschonden. Een werknemster met zulke handen past niet in een deftige zaak. Eduard Lammers had zijn praatje al klaar. Het duurde echter wel erg lang, voor hij een seintje kreeg dat hij in de advocatenkamer moest komen. Die morgen bleef het uit. Voor in de middag echter werd de heer Eduard Lammers naar de advocatenkamer geroepen. Hij schikte zijn das recht en liep met zekere passen naar de kamer. Hij klopte beleefd op de deur en na het binnen boog hij op de mat en zei: "Goedemiddag, heren, u had mij laten roepen." De rechtsgeleerden keken hem nieuwsgierig aan. Meester van Toledo, de oudste advocaat, nam het woord. "Goedemiddag, meneer Lammers," zei hij met zijn bekende kraakstem. "We hebben u inderdaad ontboden. We wilden u spreken over het gebeurde van gistermiddag. Toen hebt u niet zo'n best figuur geslagen. U bent door de heer de Vlieger op de straat gesmeten. Het is u nog aan te zien. We hebben van juffrouw Kropveld gehoord wat er is geschied en we kunnen weinig waardering opbrengen voor uw optreden." Eduard Lammers schraapte zijn keel. De woorden van Toledo waren niet geruststellend. Meester Kropveld trok een stoel bij. "Misschien wilt u gaan zitten, meneer Lammers," zei hij kalm. "Dank u wel," zei Lammers, en hij liet zich op de stoel neer. "Mijn optreden, mijn heren," zei Lammers met nadruk, "was volkomen juist. We hebben hier een advocatenkantoor van goede naam en faam. Als chef de bureau eis ik van mijn personeel dat ze keurig gekleed en goed verzorgd hier hun arbeid verrichten. Het spijt me voor u, meester Kropveld, maar toen ik gisteren aan uw dochter wat werk opgaf, zag ik dat haar handen, weliswaar schoon, maar onverzorgd waren. Ze had kerven in haar handen en haar nagels waren niet in orde. Sommigen waren afgebroken. Daar heb ik uw dochter over onderhouden. Ik herhaal, mijn heren, dat was mijn goed recht, dat juist op dat moment onaangekondigd en ongevraagd een zekere meneer de Vlieger het kantoor binnentrad. Hij had geen verlof ontvangen om het kantoor te betreden en ik verzocht hem dan ook om met gezwinde spoed het kantoor te verlaten. Dat deed hij echter niet, maar vatte mij ruw beet en droeg mij uit het kantoor en schopte me op straat. Eerst meende ik een klacht bij de politie te moeten indienen, maar om geen ruchtbaarheid aan deze zaak te geven en vooral voor de goede naam van ons kantoor heb ik het voornemen niet uitgevoerd. Te meer omdat ik begreep dat genoemde heer de Vlieger de aanstaande schoonzoon blijkt te zijn van meneer en mevrouw Kropveld. Ik meen in deze ook juist te hebben gehandeld. De jongste advocaat in het kantoor, meester Doedijns, een veelbelovend strafbepleiter, nam nu het woord. "Meneer Lammers," zei hij, "bij die woordenwisseling met juffrouw Hilde Kropveld hebt u gezegd of beweert dat juffrouw Kropveld een straatmadelief is. Dat is beledigend en we hebben dat van verschillende zijden horen bevestigen. Juist door deze belediging heeft de heer de Vlieger korte metten met u gemaakt. Misschien was het u onbekend dat juffrouw Hilde Kropveld door haar werk in het verzet zelfs is onderscheiden en dat ze die onverzorgde handen heeft gekregen door een inwoning van een oude verzetsvriend die in het rampgebied woonde, schoon te maken. U hebt niet gevraagd hoe juffrouw Kropveld aan haar onverzorgde handen kwam, maar haar kortweg een straatmadelief genoemd. In plaats van respect te hebben voor juffrouw Kropveld, hebt u haar beledigd. U, als chef de bureau, mag dat soort vergissingen niet maken." Meester van Toledo knikte nadrukkelijk. Meneer Doedijns heeft het juist gezegd, meneer Lammers, zei hij krakend. Het spijt ons voor u, maar we kunnen u op uw standplaats niet handhaven. Het zou een te groot affront zijn voor juffrouw Helder. Het is niet zo dat we u uw ontslag zullen aanvragen. Maar we meenden dat we de heer Janssen, chef de bureau, zouden moeten maken in uw plaats. Als u zo goed zou willen zijn om uw excuses te maken tegen juffrouw Hilde Kropveld. Dan kunt u de plaats innemen van de heer Janssen. Het staat u natuurlijk ook vrij om onze dienst te verlaten. Dan moet u maar met uzelf uitmaken. Wat het salaris betreft, zult u vanaf heden hetzelfde salaris genieten als nu de heer Janssen. De heer Janssen krijgt nu uw salaris. Het spijt mij dat ik u moet zeggen dat de heer Janssen het personeel beter legt dan u. We hopen dat u voor het eind van deze week ons uw beslissing wilt mededelen. U kunt gaan. Als een geslagen hond verliet Eduard Lammers het advocatenbuurkantoor. Hij had niet veel te kiezen en dus ging hij met de voorgestelde wijziging akkoord. Cor de Vlieger had in Den Haag heus geen vriend bijgekregen, maar een bittere vijand. De Witte Cor kreeg gelijk. Toen Hilde hoorde wat haar aanstaande schoonvader voor Krijn Visser wilde doen, was ze meteen geestdriftig. Oom Krijn werd ouder en het was beter dat hij bij zijn oude verzetsvriend in zou trekken. Krijn had er eerst niet veel oren naar, maar Hilde wist hem te overtuigen dat het voor haar en al de vrienden een rust zou zijn als hij zich op de Vliegershof zou vestigen. Hector en de poes waren er ook welkom en Krijn zou gewoon zijn vissen kunnen voortzetten. Hij zou in de toekomst zijn natje en zijn droogje keurig op tijd hebben en als het later het vissen niet meer ging, dan was hij goed bezorgd. Ten slotte gaf Krijn toe. Dagen en nachten lang had hij erover geprakiseerd. Het zou aan het voor en tegen afgewogen en tenslotte had hij Krijn gebeden tot zijn hemelse vader. Na dat indringende gebed werd hem duidelijk dat dit een vingerwijzing voor hem was. En hij stemde tot vreugde van de Witte Cor en Lientje volmondig toe. Zo kwam Krijn Visser bij zijn oude vrienden op de Vliegerhof. De watersnoodpoes werd al gauw de lieveling van Lientje en Hector ging wel met zijn baas mee op de visvangst. Maar op de boerderij volgde hij ook trouw de Witte Cor, die met de trouwe hond erg goed kon opschieten. De Zwarte Cor kreeg er wel werk bij, want hij reed met zijn auto Krijn naar de Nieuwendijk en hij haalde hem ook weer op. 'S Nachts vissen deed Krijn niet meer. Hij viste overdag en dat beviel hem best. Uiteindelijk voelde hij toch wel dat hij een daagje ouder werd. Maar, en dat was ook een feit, Krijn leefde helemaal op bij zijn oude vrienden en in de lange avonden hadden de vrienden stof genoeg om met elkaar te praten. Het viel de Witte Cor telkens op wat een wijze man zijn vriend Krijn Visser toch was. Dikwijls was het onderwerp van gesprek de watersnood. Hierover kon Krijn machtig veel vertellen en zelfs de poldervoorzitter kwam dikwijls een avondje naar de Vliegerhof om met Krijn te praten over die gedenkwaardige dagen toen het water over de Waard kwam. Miel de Krap zat aan de tapkast van het koffiehuis en Manke Nelis. Hij was op de fiets naar Maasdam geweest en hij had dorst gekregen. En hij was aangelangd bij het koffiehuis van Manke Nelis. Het was al een erg lange tijd geleden dat Meeuw in dit koffiehuis een glas bier had gedronken. En toen hij binnen stapte, kende hij het koffiehuis bijna niet meer. Het was helemaal veranderd. Het was nu een keurig koffiehuis geworden. Keurige tafeltjes en mooie stoelen, vloerbedekking en frisse schilderijen aan de wanden. Hij keek zijn ogen uit. En dan, manke Nelis, hij had waar rempel een nette stofjas aan. En zag Meeuw het goed. Nelis had een kunstgebed. Alle mensen, Nelis, zei hij verbaasd. Ik ben hier een hele tijd niet geweest, maar wat is alles veranderd? Nelis grinnikte. Allemaal het werk van Margje, mijn vrouw Meeuwis, zei hij. Hoe bestaat het, zei Meeuw. Nou, geef me maar een glas bier, want ik versmacht van de dorst. Ik dacht dat Margje niet veel van je koffiehuis moest hebben. Dat had ik ook altijd gedacht, zei Nelis, terwijl hij vlug en handig een glas bier tapte. Een ogenblik, Meeuw. Hij bediende een echtpaar dat de zaak was binnengekomen. Ze helpt op de drukke dagen zelfs mee in de zaak. Het komt allemaal door de watersnood. We zijn zondags gesloten, want daar stonk mijn Margje op. En we gaan zondags naar de kerk. Ik dacht in het begin, ik hou geen klant over. Maar mijn goede jongen, we kunnen het samen maar net rooien. Je ziet het. Ik heb nou zelfs mijn kunstgebed en ik ben jonger geworden in plaats van ouder. Ik zal niet zeggen dat het allemaal zo makkelijk ging, van mijn kant dan. Maar ik ben toch wel blij dat ik de raad van mijn Margje heb opgevolgd. Neem nou die kerkgang. Vroeger sliep ik zondags uit en om 12 uur deed ik mijn zaak open. Margje ging alleen naar de kerk. Ik vond dat best, als ze mij maar niet aan mijn hoofd zanikte. Nu ga ik met haar mee. En ik kan het gerust tegen jou zeggen, Meeuw. Want je bent ook helemaal veranderd, net als je vader. Ik heb je vroeger veel gemist, mijn jong. Ik moet daar veel over praktiseren. Ik ben met mijn neus op de feiten gedrukt. De waterramp heeft me een flinke optater verkocht. En toen de hele boel hier ronddreef, heb ik gedacht dat ik de tent maar moest sluiten. Alles was weg, vernield. Zelf was ik ook vernield. Ik zag het niet meer zitten. Maar toen bleek dat ik getrouwd was. En wat voor een vrouw ik had. Ik had dat nooit doorgehad, maar nu merkte ik dat wel. Ze zetten me bij wijze van spreken weer op de benen. En nu zie je het resultaat. Meeuw is de krap. Ik heb spijt van mijn verloren jaren voor de watersnood. Ja, Nelis, zei Meeuw, terwijl hij een slok van zijn bier nam. Er is een hoop veranderd na de watersnood. Ik heb ook een ogenblik gedacht dat er van de buitensluis niets meer terecht zou komen. Allemaal water, zover je oog reikte. Ik dacht toen, dat krijgen ze nooit meer weg. De zee is over het land gekomen en heeft zijn bezet hernomen. En nu alles droog is, wat een groot wonder. Nelis knikte en boog zich voorover. Luister eens, Meeuw de Krab, zei hij ernstig. Ik kom er niet meer uit. Hoeveel mensen zijn er niet verdronken in die rampnacht? Mensen die een avond van tevoren nog fris en gezond waren en in die nacht of in hun slaap werden verrast of hun laatste levensuren in wurgende angst op zolders aan daken of in bomen hebben doorgebracht. Mensen die het er veel beter hadden afgebracht dan deze manke Nelis. Die mensen zijn opgeroepen en deze verharde zondaar werd gespaard. Eigenlijk ben ik toch maar een lorrebos van een vent. Waarom? Manke Nelis boorde zijn ogen in die van Meeuw. Meeuw dronk zwijgend zijn bier. Hij zette zijn glas op de tapkast en beduidde Nelis dat hij nog eens moest inschenken. Nou moet jij eens luisteren naar mij, Nelis, zei Meeuw. Uiteindelijk ben ik ook geen haar beter dan jij. Jij bent voor Margje naar de kerk gegaan. En ik ook voor een vrouw. Voor Helletje Spuibroek. Ik dacht, als ik een kans wil maken bij de veel jongere Helletje, dan moet je naar de kerk gaan, Meeuwis. Ik ben gegaan. En ik begreep er niet veel van. Helletje zei, ja, en wel op de zolder van ons eigen huisje. Midden in de rampnacht. Na de ramp ben ik het gaan begrijpen. Ik ben ook de preken van de dominee gaan begrijpen. En ik heb het er knap moeilijk mee gehad. Kijk eens, Nelis, we denken dat we heel wat hebben. Maar als het erop aankomt, hebben we niets. We zijn volkomen berooid. En we zijn een voorwerp van bespotting voor onze omgeving. Maar de Heere heeft met eerbied gesproken. Voor ons tobbers nog iets groots achter de hand. Toen jouw koffiehuis tegen de vlakte lag en jij dacht dat je er maar mee moest uitscheiden en de zaak als het ware werd afgebroken, kwam er iets moois voor in de plaats. Iets dat jij niet voor mogelijk had gehouden. Maar eerst moest het oude weg. De manke Nelis, die geen beste naam had op de buitensluis. Een man die niet alleen mank was naar het lichaam, maar ook naar de ziel, is afgebroken. En er is een nieuwe Nelis voor in de plaats gekomen. Een Nelis die anders doet en anders denkt. Dat is een genade van God en geen eigen verdienste. De manke Nelis liet met een klap zijn hand op de schouder van Meeuw de krap neerdalen. Nou vat ik je, maatje, zei hij ernstig. Je hebt het grootste gelijk van de wereld. Meeuwis de krap was naar Maasdam geweest om de onderhandelingen over de overname van de smederij af te maken. Hij had het geld tegen een billijke rente weten te bemachtigen. En de oude smet bleef met een flink bedrag garant voor de verdere geldelijke afwikkeling. Overmorgen zouden ze naar de notaris in Strijen gaan om de zaak te regelen. De oude smet en zijn vrouw zouden naar het door hun gekochte huis gaan verhuizen. Dat kon nu mooi omdat ze de huurders van dat huis een andere woning hadden gevonden. Zodra het smetshuis leeg was, konden Meeuwis en Helletje hun woning gaan inrechten. Meeuwis had zijn ontslag gevraagd bij Smet Bos en zou voorlopig heen en weer fietsen tussen Maasdam en Numansdorp. Vooral na de ramp was er veel werk in de smetsen. Dus Meeuwis kon zijn borst nat maken. Maar dat gaf de sterke Meeuw niet om. Bovendien vond vader Hein dat hij best nog een dag in de week bij Leen Maasdam gemest kon worden. Die dag zou hij zijn zoon in de smederij helpen. De schoolmeester was in zijn nopjes. Hij had veel plezier in de jonge smet die er zich tegenaan had gegooid en dat had gedaan op een manier die bewondering afdwong. De schoolmeester ging zelfs met zijn vrouw naar Maasdam om de smederij te bekijken. De goeie man vond het leuk dat hij een steentje had mogen bijdragen aan het geluk van Meeuwis de Krap. De schoolmeester liet het daar niet bij. Het was juist vakantie van school. En de schoolmeester zei tegen zijn vrouw, vrouw lief, ik heb daar zoveel werk gezien in die Maasdamse smederij dat ik mijn overal ga opzoeken. Er is werk bij dat ik best kan doen. En als jij een paar schorten meeneemt, dan kan jij een handje helpen in het smetshuis. Want daar is ook werk in overvloed. Zijn vrouw had heel geen bezwaar. want ze had een werkzame aard en de jonge helletje trok haar aan. Het onderwijzersachtpaar had helaas geen kinderen en de schoolmeestersvrouw had een zwak voor Helletje Spijbroek. Zo kregen Meeuw en Helletje hulp van 3 mensen die zich erg verdienstelijk maakten. Natuurlijk wilde moeder Mien en vrouw Spijbroek niet achterblijven. Zo was het een drukte in de smederij van Maasdam van je welste. Maar het werk schoot goed op. De oude smet had er veel plezier in. Hij bekeek het werk van zijn opvolger nauwkeurig. Ik had het zelf niet beter gekund, zei de oude smet vrolijk. Ik heb het goed geschoten met mijn opvolger. Meeuw de Krab had de naam van de smederij gehandhaafd. De smetse heette nog steeds naar de oude smet. Dat vond de oude baas heel plezierig. Je hebt gelijk, mijn jongen, zei hij. Een goede naam is goud waard. Ik ben nu eenmaal bekend bij mijn klanten. En nu is het net of een zoon de smederij onder mijn naam voortzet. Als kachelsmet werd Meeuw de Krab al gauw bekend in de wijde omgeving. Hij leverde ook nieuwe kachels. Nu, na de watersnoodramp, werden er veel kachels verkocht. Het water had de meeste kachels volledig onklaar gemaakt. Nu was Maasdam gedeeltelijk droog gebleven. Maar Schravendeel had 1 helemaal onder water gestaan. En daar waren ook veel inwoners verdronken. Nu woonden veel Maasdammers op Schravendeel. En daar de smet van Maasdam een goede naam had, op het gebied van kachels, kwam er ook veel bestellingen uit Schravendeel. Die kachels moesten daar worden afgeleverd en het transport van de zware kachels leverde nogal wat moeilijkheden op. Nu waren er mensen op Maasdam die een vrachtauto hadden en die waren best bereid om de kachels van Meeuw op de bestemde plek af te leveren en dan installeerde Meeuw in de woningen de kachels. Meeuw dacht over dit probleem na en de schoolmeester deed hem een idee aan de hand. Je hebt eigenlijk zelf een vrachtauto nodig, Meeuwis, zei hij. Als ik je een goede raad mag geven, neem een rijles, jongen. Als je eenmaal je rijbewijs hebt, dan koop je een tweedehangs vrachtwagentje en dan kun je zelf je kachels transporteren. Trouwens, voor grote smetswerk, zoals ploegscharen en ijzeren hekken, heb je ook een vrachtwagentje nodig. Meeuw de Krab rekende en rekende en hij kwam tot de slotsom dat zijn schoolmeester gelijk had. Als hij zelf een vrachtwagen had, dan kon hij zijn klanten in de wijdere omgeving beter bedienen. Hij ging rijles nemen en inderdaad na 10 lessen zei de rijinstructeur dat hij het gerust kon proberen om examen af te leggen. Niet geschoten is zeker mis, zei de man. Zakje, dan is dat nog geen kind overboord. Meeuw had geluk. Hij slaagde. En nu had hij zijn rijbewijs. De instructeur had nog een nieuwtje. Hij wist een leuk vrachtwagentje te koop. Niet duur, maar het moest een beetje worden opgeknapt. Nu had Meeuw wel niet veel verstand van vrachtwagens, maar de instructeur was een vertrouwde man. Meeuw de Krab kocht het vrachtwagentje. Vader Hein ontfermde zich over de auto. Hij knapte de auto goed op en besteedde vele uren aan de auto. Het resultaat mocht gezien worden. Zo had de smet van Maasdam, zoals hij in de wandeling werd genoemd, een eigen vrachtauto. Hij kon nu gauwer zijn klanten helpen en de zaak voer er wel bij. De goede raad van de schoolmeester bracht zijn geld wel op. Nu was de tijd gekomen dat Meeuw de Krab met zijn helletje kon gaan trouwen. Het smedshuis was ingericht. De smederij liep uitstekend en er was niets dat verder uitstel kon vorderen. Zo gingen Meeuw de Krab en Helletje Spijbroek onder de geboden. De dominee van de buitensluis zou het huwelijk inzegenen. Vader Hein en moeder Mien waren in de wolken en niet minder vader en moeder Spijbroek. Nu waren er nog twee getuigen nodig. Meeuw had geen broer. Hij was de enige zoon van Helletje. En Helletje had eigenlijk ook geen enkele broer. De zwager van Meeuw was voor zijn werk in het buitenland. De oude smet was gaande bereid als getuige voor Meeuw op te treden. Maar hoe moest dat nu met Helletje? Meeuw de Krab dacht aan Mankenedes. Vader Spuitbroek vond dat een goed idee. Wel ja, zei hij tot de aanstaande echtgenoten. Ga eens met Nelis praten. Het is tegenwoordig een nette vent. Ik denk dat hij zich wel vereerd zal voelen. Zo kwam het dat Meeuw en Helletje Mankenedes opzochten in zijn koffiehuis. Toen Helletje hem vroeg om als getuige op te treden bij hun huwelijk, raakte het kunstgebed van Nelis van alternatie los. Hoe kom je nu aan mijn persoon? Vroeg Nelis stotterend. Nu, we vonden dat jij er het meest voor in aanmerking kwam, vond Helletje. Ik moet het eerst aan mijn mamarretje vragen, vond Nelis en rapte zich naar het woonhuis. Meeuw keek Helletje aan en glimlachte. Marrigje zou wel zeggen dat hij het moet doen, zei hij geruststellend. We moeten gelijk vragen of het koffiehuis onze gasten kunnen ontvangen. Dat spaart ons een heleboel romslomp. En hiernaast in de gelagkamer is een aardig leuk klein zaaltje. Nelis kwam terug, in gezelschap van Marrigje. Marrigje straalde. Natuurlijk, zei ze. Nelis is jullie getuige. We vinden het een hele eer. Nelis, wiens kunstgebed weer vast zat, knikte. Nou, geweldig bedankt, zei ze. Eerlijk gezegd hadden we je op het gemeentehuis al opgegeven als mijn getuige. Dat hoeft dan niet veranderd te worden. Nelis was nog steeds wat confuus. Nu we toch hier zijn, begon Meeuwis, we wilden eigenlijk ook onze gasten in het zaaltje hiernaast ontvangen. Kan dat? Natuurlijk, zei Margje, daar hebben we een zaak voor. Verwacht je veel volk? Dat zal wel meevallen, zei Meeuw, maar op een man of 20, 30 moet je wel rekenen. En natuurlijk een natje en een droogje. Dat komt voor mekaar, zei Margje. Niet waar, Nelis? Natuurlijk, natuurlijk, haastte Nelis te zeggen. Spreek met Margje en het komt in orde. Je zegt dat nu wel, Meeuw. 20 of 30. Maar je weet maar nooit, er kunnen er wel wat meer zijn. Geeft niet, zei Margje. We hebben het al eens meer aan de hand gehad. En het is altijd goed terechtgekomen. Nou, dat is dan afgesproken, vond Meeuw. Kom dek voor mekaar, beloofde Margje. Als het druk wordt, dan loopt Nelis wel wat harder. Het is ons brood, dit werk. Moet ik in een zwart pak komen, wilde Nelis weten. We doffen je keurig op, zei Margje. De eer van onze zaak staat op het spel. Dank u wel voor uw aandacht.